Welkom bij DocTalks. In deze podcastserie spreken we met diverse opinieleiders over nieuwe ontwikkelingen in het hematologische zorglandschap die van belang zijn voor de klinische praktijk in Nederland.
In onze podcast van vandaag gaan we het hebben over de nierinsufficiëntie bij patiënten met multiple myeloom. Wat dit is en welke impact het heeft op de behandelkeuze bespreken we met dokter Wilfried Roelofsen, internist hematoloog in het UMCG in Groningen. Welkom in deze podcast, dokter Roelofsen.
Ja, dank voor de uitnodiging om dit onderwerp wat interessant is en wat heel veel voorkomt door te nemen.
Ja, om mee te beginnen, nierinsufficiëntie. Hoe is dat eigenlijk gedefinieerd?
Ik denk dat je twee manieren ernaar kan kijken. Je kan heel klassiek kijken. De definitie van wanneer is je creatinine boven de bovengrens van normaal. Dus meer dan 106 millimol per liter. Of anderszins de geschatte klaring, de EGFR, is die kleiner dan 60 milliliter per minuut. Ja, dan spreek je in engere zin van nierfunctiestoornissen, een gestoorde nierfunctie. En dat komt zo'n 20-50% van de patiënten wel voor. En dus ook een beetje de cut-off level, hè, dus die klaring van 60 waarop je medicatie gaat aanpassen. Dus die doet er wel toe. Maar dat weten de mensen ook, de hematologen. Je hebt aangescherpte IMWG-criteria. Wil je een myeloom symptomatisch noemen? Dan hebben we het over een nierinsufficiëntie die gerelateerd is aan het myeloom. En dan heb je het over een creatsprong die boven de 177 millimol per liter uitkomt. Of een klaring die onder de 40 milliliter per minuut uitkomt. He, dus nierfunctiestoornissen echt gerelateerd aan het myeloom. Dus de bekende kaasnefropathie, de hypercalcemie, de NSAID's die allemaal een duidend zakje doen. En ja, die klaring die meet je, die EGFR, de meeste dokters denk ik, middels de MDRD. En dat kan je goed doen bij een stabiele nierfunctie. Maar we vergeten wel eens dat bij de acute nierinsufficiëntie, de AKI, dus die bestaat dan korter dan een maand, dat die EGFR eigenlijk minder nauwkeurig is. Als je heel streng in de leer zou zijn, en de IMWG die heeft het daar ook wel over, dan zou je eigenlijk de zogenaamde RIFL criteria of de AKIN klassificatie moeten doen. Die is wat sensitiever, maar daar hebben we eigenlijk onvoldoende literatuur voor om bij myeloompatiënten te gebruiken. En interessant is het denk ik ook wel om je te realiseren dat we, en dat doet iedereen, als je een nieuwe diagnose hebt, dan prik je het beta 2 microglobuline. En dat gehalte, dat is een maat voor de nierfunctie en de tumorlood. En hoge getallen zijn een slechte voorspeller en die nemen we ook mee in de RISS. Dat is denk ik wel hoe we de nierfunctie definiëren bij de myeloompatiënten.
En dan over voorspellers gesproken, want wat is de impact van nierinsufficiëntie of misschien wel van dialyse op de prognose van multiple myeloom?
Het gevoel is, en dat wordt ook wel bewaarheid, dat je eigenlijk met 1-2-0 achter staat als je aan de start verschijnt met een slechte nierfunctie. Dus je wilt ten alle tijde voorkomen dat zo'n patiënt dialyse behoeftig wordt, omdat dat je voortdurend in de wielen rijdt bij de vervolgkeuzes die je kan maken. In het verleden had nierinsufficiëntie een slechte prognose met een slechte mediane overleving van zo'n 2 jaar. En nierinsufficiëntie heeft natuurlijk met name impact op de farmacokinetiek van medicatie die je wil inzetten die renaal geklaard wordt. Dat is denk ik wel een belangrijke limiterende factor van nierfunctiestoornissen. En bovendien, idealiter gaan patiënten in eerste, tweede lijn en later ook in studies. En veelal is een slechte nierfunctie, een klaring kleiner dan 30 of 40, is een exclusiecriterium voor deelname aan studies. Dus patiënten kunnen niet meeliften in studies. En veelal hebben die studies toch betere behandeluitkomsten. Dus nou, zo heb je dubbel pech. Moet natuurlijk zeggen dat in het verleden het slecht was, maar nu we snel op de rem kunnen gaan staan met hoogsteroïden, proteasoomremmers en monoclonalen wellicht, is die overleving duidelijk beter. Maar initieel, dus net als je de diagnose hebt gesteld en je moet nog door de branding heen, dan is er wel een hogere mortaliteit bij deze patiënten. Denk ik wel goed om je te realiseren dat een deel van de patiënten gewoon al andere onderliggende patologie heeft. Dus niet elke nierfunctiestoornis is myeloom gerelateerd. De patiënt kan ook aterosclerose hebben. Het is denk ik goed om je te focussen ook op de 24-uursurine. Zit daar Benz-Jones in het kader van je myeloom? Ja, dus je doet immuunelektroforese en fixeert het eiwit, het M-proteïne. En je kijkt ook naar proteinurie, albuminurie, omdat je bijvoorbeeld bij een select gezelschap een onderliggende AL-amyloïdose kan hebben. En ja, dat heeft natuurlijk ook een grote impact op de prognose van je myeloom als er een AL-amyloïdose meeleeft. Dus bij twijfel een subcutaan vetbiopt voor de diagnose AL-amyloïd. En natuurlijk als je er niet goed uitkomt een nierbiopt. Maar dat doe je natuurlijk later pas, omdat dat wel degelijk ook morbiditeit kan introduceren.
En ik kan me voorstellen dat u ook tijdens het ziekteverloop de nierfunctie goed wil monitoren. Hoe wordt dat in de dagelijkse praktijk gedaan?
Ik denk dat iedereen heel kort op de bal zit. Iedereen kijkt bij het start van een nieuwe kuur naar het creatinine, SEC, het serumcreatinine. En natuurlijk naar de EGFR, die glomerulaire filtratiesnelheid, geschat. Die kan je natuurlijk monitoren via je MDRD. Ik denk dat de meeste dokters dat doen. En je zou idealiter ook de CKD-EPI kunnen gebruiken. Die Modification of Diet and Renal Disease, die MDRD, die is als maat voor de nierfunctie met name betrouwbaar bij patiënten die al een stabiele nierfunctie hebben. Dus dit is een geschatte EGFR op basis van het creatinine, maar ook het geslacht, de leeftijd en ras. Maar bij lagere klaringen is de wat nieuwere CKD-EPI-formule nauwkeuriger. Die heet dan de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration formule. En deze corrigeert voor lichaamsoppervlak. Dus dat zou ideaal zijn, maar die gebruiken we niet veel. Dus in de praktijk monitoren van het serumcreat, je EGFR en op gezette tijden 24 uur urine om te kijken of je klaring daar nog wat nauwkeurig in kan zien. Ook je proteinurie te vervolgen en natuurlijk je Benz-Jones als dat al aanwezig was.
En u gaf net al aan, het heeft ook impact op de behandelkeuze, je nierfunctie. Wat betekent het voor de behandelkeuze als een patiënt nierinsufficiëntie heeft?
Ja, eigenlijk drieënlei. We kijken altijd naar patiëntfactoren. Nou ja, dan is dit denk ik wel een belangrijke gamechanger. Je kijkt ook naar ziektefactoren. En je kijkt naar welke ruimte je hebt qua therapeutica. En ik denk dat het op alle drie wel zijn repercussies heeft. Je kiest natuurlijk bij voorkeur een behandeling die een optimaal resultaat biedt. Dus je wil zo snel, zo diep mogelijk je respons die zo lang mogelijk aanhoudt. Dus het moet een effectief regime zijn. Maar je moet wel degelijk rekening houden met de toxiciteit en de farmacokinetiek van het middel. En ja, nierinsufficiëntie is gewoon wel een beperkende factor wat betreft de keuzemogelijkheden waar het gaat om middelen die je renaal moet gaan klaren. En zoals al eerder benoemd, nierinsufficiëntie is een exclusiecriterium voor deelname aan studies. Als ik nu kijk aan de recent gesloten ISCHIA-studie, de eerste lijnstudie voor jongeren die in Europa liep, ja, dan kon je daar niet in meedoen als je een klaring onder de 30 ml per minuut had. Ook de CARTITUDE 4-studie als voorbeeld, tweede lijnstudie bij refractaire myeloompatiënten, die legt de lat bij 40 ml per minuut. Dus ja, het bindt je, het limiteert je in de keuzes die je naar de toekomst toe kan maken. Dus ja, die nierfunctie is een factor waar je eigenlijk niet omheen kan.
Want welke type middelen raadt u bijvoorbeeld af bij patiënten met nierfalen?
Ik denk dat iedereen wel weet dat met name de immunomodulatory drug lenalidomide, het commerciële Revlimid, renaal wordt geklaard. En toch is dat een van de belangrijkste bouwstenen bij onze triplets. Dus dat maakt wel dat je daar wat omheen wilt gaan in het begin. Pomalidomide zou je zeggen dat die datzelfde manco heeft, maar dat wordt slechts heel beperkt renaal geklaard, wat anders gemetaboliseerd. Over het algemeen heb ik wel de neiging om bij een klaring onder de 45 wat voorzichtig te zijn. En natuurlijk de alkyleerders, de melphalan, oraal zoals we die nog geven in bijvoorbeeld DARA-MPV. Daar moet je toch ook wel voorzichtig in zijn bij een verminderde klaring en de dosering daarop aanpassen. Maar dat zijn denk ik de meest belangrijke middelen om voorzichtig te zijn.
En zijn er ook middelen die juist wel geschikt zijn voor patiënten met nierinsufficiëntie?
Ik denk in de acute setting dat je ten alle tijde wil voorkomen dat mensen dialyse rijp worden. Dus dexamethason 4 dagen hoog, dag 1 tot en met 4, 5 tot en met 8. Aangevuld met bortezomib 2 keer per week. Dat is denk ik hoe je initieel op de rem gaat staan. Dus steroïden, bortezomib als meest belangrijke proteasomremmen zijn zeer zeker geschikt. Ixazomib in een tweede lijn kan je geven. Bij een klaring onder de 30 ga ik toch wat op de rem staan. En nadeel is dat je ixazomib veelal combineert met lenalidomide en dexamethason. En ik heb al eerder gezegd dat lenalidomide een akelig middel is als jij niet insufficiënt bent. Carfilzomib kan. Dat is een andere proteasomremmer. Hoef je officieel niet aan te passen. Er is toch wel nefrotoxiciteit beschreven. En je kan je voorstellen als iemand al cardiovasculair niet al te sterk was. Atherosclerose heeft. Dat je ook renaal misschien vasculair wat sneller uit de pas kan lopen. Dus bij een sclerotische patiënt met volgend cardiovasculair risico ben ik toch wat voorzichtig met carfilzomib. Desalniettemin, als je kijkt naar de Endeavor-studie, een belangrijke studie die carfilzomib op de kaart heeft gezet in combinatie met dexamethason, zag je toch een complete renale respons bij zo'n 15% van de patiënten. Als je kijkt naar de IMiDs, meest bekende oude middel, thalidomide, naast de bortezomib en de dexamethason veelvuldig gebruikt, nu nog steeds, VTD, hoef je niet aan te passen. Goede renale respons zelfs tussen de 50 en 75% in eerdere studies. Iedereen herkent wel de akelige neuropathie, wat dit toch een beetje een vervelend middel maakt. Pomalidomide net al benoemd, is nog eventjes aan toe te voegen dat de MM013, een fase 2 studie, door Sonneveld in Blad als auteur in 2017 opgeschreven, daarin werd gezien, middels farmacokinetiek analyses, dat je bij verschillende cohorten met verschillende klaringen voorspelbare identieke kinetiek kreeg van dit middel. Dus dat ondersteunt dat je pomalidomide goed kan geven bij nierfunctiestoornissen. En tenslotte de anti-CD38 gerichte monoclonale antistoffen. Als eerste daratumumab en later is daar isatuximab bijgekomen. Of de dara is natuurlijk een bekend middel, maar als je inzoomt op nierfunctiestoornissen is daar wat minder over bekend. Over het algemeen pas ik de dosering niet aan. Als je nu weer kijkt naar studies, en ik roep in herinnering de Apollo-studie, Dara-Pomdex. Daar kon je alleen in bij een klaring boven de 30 ml per minuut. En uiteindelijk was dat wel goed feasible. Als je kijkt naar de isatuximab, natuurlijk de registratie in combinatie met pomalidomide, de Icaria-studie, de Isa-Pomdex. En we hebben natuurlijk ook de combinatie met carfilzomib, nog niet in Nederland vergoed, de Ikema-studie. Dan lieten die zien dat je geen dosisaanpassingen nodig hebt van isatuximab bij nierinsufficiëntie. En nou ja, goed, je ziet een progression-free survival die wel minder is dan zonder nierinsufficiëntie, maar isatuximab kon je goed doseren en had een toegevoegde waarde in de vorm van een triplet ten opzichte van een doublet en ook significant hogere complete renale responsen. Dus deze middelen lijken wel de nierfunctie de goede kant op te trekken, zowel in de combinatie met pomalidomide als wel de combinatie met carfilzomib.
En in hoeverre is dan dat bereiken van een complete renale respons ook echt een behandeldoel bij deze patiënten?
Ja, het is goed om eventjes weer te realiseren. Ik denk dat heel veel dokters niet weten wat een complete renale respons is. Dat is als je een baseline klaring hebt, minder dan 50 ml per minuut. En die stuw je de goede kant op met een beste respons die uiteindelijk uitmondt in meer dan 60 ml per minuut klaring. Dus de vraag hoe klinisch relevant dit is. Over het algemeen is het niet een primair behandeldoel. Dat is natuurlijk je disease-free survival. En als dat nog kan, het bereiken van MRD en mogelijk een betere overall survival. Maar upfront is dat natuurlijk wel van groot belang. Je wilt in alle tijden dialyse voorkomen. Maar indirect denk ik ook op langere termijn is een complete renale respons wel van belang. Je houdt, ook al zijn die opties in derde, vierde, vijfde lijn beperkt, maar je houdt toch meer behandelopties open naar de toekomst. Je hebt minder restricties in het maken van keuzes bij je volgende behandellijnen. En wat ik al eerder noemde, je hebt makkelijker toegang tot studies. Dus misschien een beetje ondergeschoven. Niet in alle studies is dit specifiek geanalyseerd. En dat is simpelweg omdat die mensen niet in studies mee zijn genomen. En dat is denk ik wel het voordeel van de Icaria en Ikema-studie die daar specifiek naar hebben gekeken.
Ja, en dat is ook juist daarom heel fijn dat u dit verder heeft willen toelichten vanuit uw eigen kennissen en ervaringen. Dus hartelijk dank daarvoor, dokter Roelofsen.
Graag gedaan.
We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check www.ntvh.nl voor andere interviews in deze serie.